Ingrid, hartstikke leuk dat jij hier aanschuift aan de interviewtafel bij deze eerste podcast van de LVSC. We gaan het vandaag hebben over het ondernemerschap van professioneel begeleiders. Nou, dat zijn er nogal veel in Nederland, schijnt. En ik las dat jouw missie is dat kleine zorgondernemers zoals coaches en therapeuten meer zichtbaar worden en het lef hebben om het anders te doen. En dat we onszelf meer, ja, dat we meer zouden gaan staan voor wat we waard zijn.
Ja.
Vertel eens, klopt, wat drijft jou erin?
Klopt. Ja, dankjewel voor deze uitnodiging. Met de lichte verkoudheid, dus mijn stem klinkt ietsjes anders. Maar ik hoop dat het gewoon allemaal goed te verstaan is in de podcast. Wat mij drijft is inderdaad die zorgondernemers, coaches, counselors, therapeuten en trainers die met mensen werken, die ontzettend veel waarde brengen in het leven van mensen, dat die meer zichtbaar worden, zodat de mensen, hun klanten, veel meer keuze hebben. Dat is sowieso al wat ik heel erg zag in de markt. Dat mensen door de boom het bos niet meer zien als het gaat om het zoeken naar hulp ergens voor of ergens een ontwikkeling in willen doormaken. Er zijn er heel veel, dus hoe zorg je dat je zichtbaar wordt? Dat is het ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is, vind ik ook, dat ze eigenlijk veel meer mogen opstaan. Er is heel veel behoefte aan coaches. En als zij meer op gaan staan en ook meer voor hun waarde gaan staan, dan zullen zij ook in het ondernemerschap veel meer inspiratie gaan vinden. En ook veel meer omzet gaan behalen. Ook niet onbelangrijk, want je moet wel een bedrijf draaien. Maar eigenlijk ook veel meer professionele vrijheid gaan ervaren. En dat is wat ik vaak zag, dat ze wel heel erg in hun systeem of heel erg vooral gevangen zijn bijna in hun kennis, waardoor ze op basis van het werken van uren ook tegen de grens van hun beschikbare uren aanlopen. En er is zoveel meer en moois mogelijk in het ondernemerschap.
Dus eigenlijk bijna jezelf voorbij lopen in uurtje voor uurtje.
Ja, dat zie ik wel heel veel gebeuren. En dat is zonde. Dus ik zie daar wel eens een burn-out, mensen een burn-out terechtkomen. Of eigenlijk nog wel onder modaal verdienen. En ik zeg altijd, het werk wat jullie doen, vind ik veel belangrijker dan menig bankmedewerker. Maar als je ziet wie wat verdient, dan klopt dat gewoon niet helemaal. En daar maak ik me graag hard voor.
Ja, wat mooi. En dan denk ik even aan een uitzending van Arjan Lubach, die nogal gekscherend over de hoeveelheid als paddenstoelen uit de grond verschijnende coaches sprak. Ja, dan kan ik me voorstellen dat veel coaches denken, oh jeetje, ik ben ook een begeleider.
Ja, en de quote ook zelfs, een hele artikel. En het klopt, hè? Er zijn er heel veel, dus dat klopt. Alleen wat niet in die uitzending, en dat hoort daar misschien ook niet, maar ook in de quote vond ik niet echt mee werd genomen, is dat de vraag ook toeneemt. Hè? Want waar de vraag en de behoefte ook toeneemt, is het gelukkig heel mooi dat het aanbod ook toeneemt. Dus wees gerust, er is genoeg vraag. Hè? Er zijn meer mensen die ergens last van hebben, stress van hebben, ook meer mensen die zich willen ontwikkelen. En daar meer behoefte in hebben. Het is een beetje de piramide van Maslow. Hè? We zijn aan het evolueren als mens. Vooral jongeren zie je ook dat die makkelijker een coach of een psycholoog in de armen nemen. Dus de vraag neemt toe. Alleen, wat wel zo is, is natuurlijk dat het wel drukker wordt. Online vooral. En het wordt drukker in dat aanbod. En wat ik wel heel vaak zag bij mensen die op zoek zijn naar een coach of een trainer, dat zij door de boom het bos niet meer zagen. En daar heb je natuurlijk wel wat te doen, dat je ze door het bos begeleidt.
En als jij dan één zo'n boom bent in dat bos, heb jij dan een eerste suggestie hoe je jezelf onderscheidend maakt, maar wel echt dicht bij jezelf blijft?
Ja, eigenlijk gaat dat om positioneren. Dat is een hele marketingterm, maar er zijn eigenlijk altijd drie elementen waardoor jij dat plekje in dat bos eigenlijk kunt claimen. Waar heel duidelijk is, oh, daar is het licht. Daar zie ik een prachtige boom staan. Dat is inderdaad wie jij bent. Daar kom ik zo even op terug. Want inderdaad, dan weet ik al dat er nu een aantal denken, ik wil nu met mezelf te koop lopen. Maar het is wel iets wat steeds belangrijker wordt. Waar mensen steeds meer op aanslaan. Het andere is voor wie je er bent. En dus wat is je doelgroep? Wat is je specifieke expertise? Dat mensen zich, dat het resoneert wat jij vertelt. En het derde is je aanpak. Op welke manier doe je het? En die drie dingen bij elkaar zorgen dat je eigenlijk veel duidelijker dat plekje in dat bos kunt afbakenen. Met uiteraard je marketing is het paadje daar naartoe.
Ja, en sprekende over marketing, dat is precies jouw achtergrond, hè?
Ja.
Kan je ons nog wat meer vertellen over dat ondernemerspad?
Ja, ik ben van origine echt marketeer in hart en nieren. Alleen ik heb het vrij snel gedaan bij een zorgorganisatie. En dat is best bijzonder, want dan denken heel veel mensen, zorg en marketing, dat past toch niet? Of marktwerking, dat is ook iets heel anders. Maar de essentie van marketing is dat je kijkt waar mensen behoefte aan hebben en dat je daar ook je dienstverlening op inricht. Dan hoef je namelijk minder hard te schreeuwen. Helaas hebben we met marketing vaak de associatie hard schreeuwen, commercieel zijn, reclame, is maar een heel klein onderdeel ervan. Zorgen dat je doet waar mensen behoefte aan hebben, die specifieke doelgroep, daarop resoneren, dat is de essentie van marketing. Dus ja, bij een grote zorgorganisatie vroegen ze een communicatieadviseur en toen zei ik, nou, ik heb gezien dat jullie aan de ene kant lege open plekken hebben en aan de andere kant een wachtlijst. Daar is dus een mismatch aan de hand. Dan heb je marketeer nodig. Nou, daar hadden ze wel oren naar, dus ik was op dat moment wel een van de eerste zorgmarketeers in Nederland. En dat heb ik gedaan bij een grote zorgorganisatie en ik werd ook wel hier en daar gevraagd om ook nog wat adviesopdrachten te doen. En in mijn onderzoek ook naar de markt zag ik dat juist die kleine ondernemers, dat de vraag daarna aan het groeien is. Want mensen willen echt, what you see is what you get.
Ja.
Ze willen jou als coach of als adviseur of als trainer. En dan willen ze niet nog eens een keer 3, 4 andere mensen hebben die hun helpen. Dus die kleine ondernemer, dat vond ik heel erg interessant. En daar ben ik eigenlijk mij veel meer op gaan focussen. Ja, zo kwam van het een het ander. En heb ik ook gewoon de organisatie verlaten om dit helemaal voor mezelf te gaan doen. Ja. Wat overigens als marketeer niet eens zo makkelijk was.
Oh ja?
Want je denkt marketing en oh, dan is het voor jou mooi makkelijk praten. Ja. Maar marketing in een grote organisatie en vanuit de schoolboeken je marketing is anders als je het voor jezelf moet doen.
Ja. Wat kwam jij daarin tegen inderdaad?
Ja, nou sowieso voor jezelf. Nou, dan komt je ego aan bod. Want ja, als je dan een nee krijgt of mensen zeggen iets over je op sociale media. Of in het begin valt het overigens best mee, maar daar ben je dan een beetje bang voor. Het komt heel dicht bij jezelf, omdat jij jouw bedrijf bent.
Ja.
Tegelijkertijd zijn heel veel marketingtechnieken toch weer anders voor grote organisaties dan voor een kleine zelfstandige ondernemer. En ik had een concept waarbij ik dus kleine ondernemers help, waar ik dus continu nieuwe klanten wil hebben, moet hebben om het goed rond te draaien. Dus dat is, zeg ik wel eens, de meest moeilijke vorm die je dan ook kiest. Want is één klant weg, dan heb je het liefst dat de volgende voorgesorteerd staat. En daar heb ik ook nog wat in te leren. Van hoe doe je dat? Zodat je gewoon daar enige mate voorspelbare omzet in hebt. Want vaak denken we, ondernemen is onzeker. En ik heb gelukkig ontdekt dat dat niet zo is als je goed systeem zet in je bedrijf. Maar dat heb ik ook moeten ontdekken. Ook bij een ondernemerscoach geweest. Maar op een gegeven moment zag ik, voor coaches en therapeuten en trainers zit het toch net wat anders in elkaar dan dat je een webshop runt of dat je een hele zakelijke markt of een product verkoopt. En daar heb ik uiteindelijk een systeem in ontdekt wat ik zelf ook toepas. Dus dat is mijn ondernemersreis met de nodige hobbels geweest om gewoon te zorgen dat het veel voorspelbaarder en relaxter wordt het ondernemen.
Ja, en dus eigenlijk geef je ons daarmee hoop en perspectief. Het eerste stukje hoop is dan, er is genoeg vraag. Ook al is het aanbod van coaches ook gegroeid. En het tweede stukje perspectief, dus het is mogelijk om ondernemerschap niet als een onzekere reis aan te gaan, maar echt wat meer voorspelbaarheid dus in te bouwen.
Ja.
Meer systemen, je noemt dat ook zo mooi, een vliegwiel.
Ja, ik heb inderdaad een praktijkformule, dat is eigenlijk een vliegwiel. Waar eigenlijk een soort radertjes die in elkaar moeten schuiven. Als er één iets niet klopt, als je doelgroep niet helemaal klopt, of je website sluit niet aan, of je aanbod is net wat te breed, dan loopt één radertje niet helemaal goed, dan loopt de rest stroef.
Ja.
Maar als het wel goed loopt, dan is het vliegwiel op gang. Hè?
Heel mooi. En daar wil ik zo met jou op verder. Van wat zijn nou handvaten om dat vliegwiel te creëren? Maar eerst maar eens even stilstaan bij het pijnpunt. Er zijn dus nogal wat coaches die beneden modaal verdienen. Wat is daarin een grote les die we te leren hebben?
Ja, ik zie dat heel veel ondernemers eindeloos in de startersfase blijven. En een startersfase is niet zes maanden. Een startersfase is de fase dat je merkt dat je omzet schommelt en dat je heel erg afhankelijk bent van je beschikbare uren. Eigenlijk ben je dan werknemer met de KVK, Kamerverkoophandel, een nummer zeg ik wel eens. Want de uren die je werkt en waar je geld voor verdient, moet je natuurlijk ook je marketing voor betalen, de uren die je daaraan besteedt, je administratie. Maar je hebt ook wat weg te leggen voor je pensioen. Als je ziek bent, je bent heel vaak een week of 6 tot 8 in het jaar niet declarabel. Vakantie, opleiding, andere dingen. Vergeet niet dat je ook dromen mag waarmaken als ondernemer. Buffer om ook over 5 of 10 jaar te blijven bestaan. Dus als jij het zegt van nou, ik werk 30 uur à 70 euro. Ja, dan denk je als een werknemer, want ja, dan heb je ook een loon voor 30 uur of voor 24 uur. Als je dan denkt, nou, ik heb hartstikke veel ervaring, ik wil nu graag eens een dagdeel minder werken, kan je op een bierviltje uitrekenen dat je minder gaat verdienen, terwijl je veel meer waard bent, omdat je hartstikke veel ervaring hebt. En als ondernemer mag je veel meer gaan denken in concepten en trajecten. Mm-hmm. Je hebt zo ontzettend veel waarde, wat je aan een specifieke doelgroep kunt bijdragen, dat je daar eigenlijk een traject voor mag maken met een kop en een staart. Dus aangeven, zelfs ook binnen bedrijven werkt dat heel goed. Dit is mijn aanbod, dit is mijn visie op mijn aanbod. Zo werk ik, deze stappen doorloop ik. En dit is het bedrag wat daarbij past.
En als ik dan even advocaat van de duivel speel en dan hoor ik coaches zeg maar bij wijze van die zeggen, ja, maar ik verkoop juist uniciteit. Ik verkoop juist persoonlijke aandacht afgestemd op die ene persoon.
Ja, dat is. Dat kan prima. Dat vergissen we ons vaak, dat als je met een traject werkt, dat er dan one size fits all is. Maar eigenlijk ben je met elke klant, iedereen waar je mee bezig bent, loop je altijd een aantal stappen door. En eigenlijk is het altijd de stap van je moet eerst iets snappen, weten, leren. Dan moet je het gaan toepassen, implementeren, volhouden, integreren. Dat is globaal zijn dat de stappen die je doorloopt met mensen.
Bijvoorbeeld gedragsverandering teweegbrengen.
Ja, dat kan in een organisatie zijn, dat kan met een individu zijn. Je loopt eigenlijk, als je er goed over nadenkt, ook als je nu dit hoort en je zegt, nou, bij mij niet. Nou, dan durf ik je echt de weddenschap, als je 3, 4 dagen verder bent en je laat het eens bezinken, denk je, ja, ik loop eigenlijk wel een aantal stappen met iemand door. De een heeft wat meer nodig van stap A en de ander misschien wat meer nodig van stap B. Maar je gaat natuurlijk wel een bepaald pad met iemand door. En dat is hetgene waar je veel transparanter in kunt zijn als je dat vooraf duidelijk maakt in een traject. In een, dit gaan we doen, dit is de kop, dit is de staart. Daarbinnen kan je prima persoonlijk en maatwerk bieden. Maar het is best gek als je losse, niemand koopt uren. Niemand zegt, doe mij maar 8 uur van je coaching en dan nog eens een keer 7 uur van je dit. Mm-hmm. Nee, ik heb een probleem, ik maak me zorg ergens over of ik heb een behoefte aan een specifieke ontwikkeling. Kan je me daarmee helpen?
Ja. En heb je daar zo'n concreet voorbeeld van wat is nou een element of wat zijn elementen die in zo'n traject kunnen zitten?
Ja, nou, wat ik al aangaf, is het vaak een aantal stappen die je inderdaad doorloopt. En dan kan je ook zeggen, dat kan toch ook met losse uren, maar dan laat je ook betalen per uur. Een traject is dat je waarde toevoegt. Dat je waarde toevoegt, heel veel mensen die zijn natuurlijk, als je tegenover ze zit, hè, zit ze ook een soort piekstaat. Je wordt gecoacht. Maar als ze thuis zijn, dan denk ze, oh, hoe zat dat ook alweer? Of ik heb niet goed opgelet. Of ja, ik hoor het wel, maar mijn gedachten gingen ook allerlei kanten op, of ik was wat zenuwachtig. Mensen hebben herhaling nodig. Mijn klanten hebben herhaling nodig. Jullie klanten hebben herhaling nodig. Dus het is heel fijn als je thuis op een video of een geluidsfragment nog een keer, niet per se de opname, maar op een andere manier iets hoort. Iets herhaalt. Dat kwartjes vallen. Of jij hebt misschien dat je denkt van, nou, ik leg bij elke nieuwe klant, leg ik dit weer allemaal opnieuw steeds hetzelfde uit. Zonde kunnen mensen ook op een andere manier consumeren. Er zijn ook dingen die je niet hoeft uit te leggen tijdens je sessies, maar wat ze überhaupt zelf lekker mee aan de gang kunnen. Of bijvoorbeeld e-coaching is ook iets wat heel mooi werkt in het traject. Hè. Mensen die spreken een ander deel van hun brein aan als ze over een vraagstuk nadenken wat op papier staat of op hun laptop. Mm-hmm. En jou daarop moeten antwoorden. Dus je zou ook kunnen zeggen, nou, we spreken elkaar nu even 3 weken niet. Ik noem maar een voorbeeld. Ik heb 3 mails voor je klaarstaan. Kan je gewoon automatiseren en die krijgen de mensen dan. Met een aantal reflectieve vragen. Ik wil dat je daar eens de komende tijd over nadenkt. En ga mij eens antwoord geven. En dan bouncen we dat via de mail heen en terug. Dat zijn andere varianten van coaching die je inbrengt. Ja. Waardoor jij niet elke keer je uren daarin hoeft te besteden. Ook wat kortere momenten, incheckmomenten hebt. Waardoor vaak de resultaten ook beter zijn. Maar waar jij ook vooraf betaald wordt voor het hele traject of programma wat je biedt.
Oké, dus dat is echt het stukje financiële, nou, meer naar zekerheid toe. Ja. Plus ik hoorde de elementen in meer, ja, soort van automatiseren. Ja. En meerdere kanalen mixen eigenlijk.
Ja.
Meerdere informatie
consumeren. Ja, consumeren op verschillende manieren. En hebben soms iets ook wat vaker te horen. Hè. Nou ja, wat ik al zei, en zelf herhaal je ook wel eens dingen dat je zegt van nou, dat zou ik ook op een andere manier kunnen doen. Dus soms kan je dan ook heel mooi komen van een traject, ik noem maar wat, van 3 maanden waarbij je 8 sessies hebt. Misschien kom je wel tot 6 sessies met andere waarden, wat eigenlijk van veel meer toegevoegde waarde is voor jouw klant.
Ja, nou zijn veel professioneel begeleiders natuurlijk bij uitstek een soort van kennisfreaks die vreten vakinhoudelijke informatie. Hè, als er een of ander congres is of een boek of een online course. We kunnen elkaar ontmoeten, dan zullen we dat vaak niet laten. En er zijn zoveel begeleidingsmethoden. De verleiding kan dan zijn, ja, maar als ik ook dit aanbied en als ik ook dat aanbied, dan heb ik een veel groter bereik en dan kan ik ook nog mijn volle potentieel kwijt in de wereld.
Ja, dat snap ik helemaal. En daarom vind ik ook deze klant ook zo ontzettend leuk. Maar er zit ook gelijk een gevaar in. En ik noem dat wel eens de eeuwige student. Natuurlijk, voor enerzijds kan je het leuk vinden omdat gewoon, nou ja, je staat helemaal aan voor je vak. En heel vaak zie ik ook dat vanuit een soort onzekerheid, ik moet het ook weten. Of dan moet ik dit op zijn minst ook nog beter kunnen kennen, snappen. Dat je daar ook je vertrouwen aan ontleent. En het gevaar daarvan is dat je dan een beetje in stilstand komt te staan en denkt van nou, dan ga ik eerst die opleiding weer doen. En dan heb je die opleiding gedaan en wat gebeurt er dan? Dan denk je, nou, is goed dat ik dat weet, want dat wist ik inderdaad niet. En zo hou je jezelf in stand en blijf je eeuwig studeren. Nou is daar op zich niks mis mee, maar wel als het je zelfvertrouwen remt. Enerzijds, hè, dat zie ik dan vaak gebeuren, dat ja, ik moet eerst dit en dan pas ga ik zichtbaar worden. Of ik moet eerst dat en dan pas durf ik het aan te bieden. Ja. Als je 1 stapje verder bent dan jouw klant, kan je die al helpen. Dat is een belangrijke. De andere kant van het verhaal wat jij al aangaf, als ik dat doe, dan zit er vast, dan ga ik dat ook aanbieden. En dan heb ik grotere kans, of er zit er vast wat tussen wat meer klanten aantrekt. Maar hoe breder je wordt, hoe diffuser je wordt.
Okay.
Het is eigenlijk een beetje bij mij, als ik de Hennis & Maurits zeg maar inloop, op een of andere manier heb ik het altijd met die winkel. Nou, dan vind ik het online een stuk fijner. Dan is het beter gesorteerd. Dan denk ik van, goh, ik wilde alleen maar een blouseje. En als ik die winkel binnenkom, denk ik, oh, wat een keuze. En dat kunnen mensen op jouw website ook hebben. Dat ze denken, poeh, moet ik dat lezen? Stress. En oh, ik wil gewoon dat ik geholpen word met specifieke probleem. Dus hoe breder het is, je maakt het voor jezelf moeilijker. Want je bent ook weer dingen aan het uitzoeken voor klant A. Klant B is weer heel anders. En ze hebben weer een hele andere achtergrond. Dus je maakt het ook onrustiger in je eigen praktijk. Hoe specifieker je wordt, hoe sneller klanten naar je toe komen, hoe meer ze ook gaan betalen. Hey, ik vergelijk het wel eens. Als je zeg maar op je huid een bepaald eczeem hebt en het ziet er op een bepaalde manier uit en je hebt het dan vooral op je bovenarmen. En je staat in de winkel en bij de apotheek of bij de drogist en je ziet allemaal zalfjes voor eczeem, verbeter je huid, jeuk en dat soort dingen. Of je ziet een zalfje, die is €15, van €35 specifiek voor de eczeem waar jij hebt, waar je ontzettend veel last van hebt. Dan koop je natuurlijk dat specifieke tubetje. En dat is eigenlijk ook hoe het werkt in je onderneming als je een coach bent. Als jij een probleem hebt of je wilt je ontwikkelen en je hebt iemand die zich specifiek daarop richt, geeft dat veel meer vertrouwen. En ben je ook veel meer geneigd om te denken van, ah, maar die snapt me. Die snapt waar ik mee bezig ben, waar ik ook mee zit. Valkuilen zijn en waar ik naartoe wil.
Oké, en nu geef jij handen en voeten aan de metafoor die ik jou hoorde noemen van de bloemkool.
Ja.
Het steeltje, de bloem uit de grond.
Ja, inderdaad. Als je te veel wil gaan doen en daarmee ook te veel gaat aanbieden, zeg ik, je bent aan het bloemkolen, zeg ik als tegen mijn klanten. Dat is niet overzichtelijk. Je kunt beter de grond wat omwoelen en zorgen dat je als een soort steel naar boven gaat, heel krachtig gaat groeien, zeker als je net start. Veel bekendheid daarmee genereert, want je wordt sneller bekend als je ergens expert in bent. Daarna kan je altijd wat breder gaan. Sta je steviger als coach, weet je ook veel meer wat je wil. Dit helpt je trouwens ook om de goede vakopleidingen te kiezen. Want dan denk je, kies je vakopleiding niet omdat je het leuk vindt, maar omdat dit jouw klant ook helpt. Dat is ook een andere manier kijken naar de vakopleidingen die je wil volgen. En je kan daarna altijd die bloem open laten gaan en wat breder worden. Maar start nooit met breed. Dat is altijd de moeilijkste variant. Dan kan je ook niet met trajecten gaan werken.
Ja, en als ik eventjes denk aan wat businessgoeroes zeg maar in het veld, dan hoor je vaak, ga online, start een online training. Hè? En dan denk je, oh, ik moet alles doen met online course en ik moet die expertstatus claimen. En dat kan zo verlammend werken.
Ja. Tuurlijk. Hè? Ook jij krijgt heel veel naar je toe met alle keuzes die er zijn om te ondernemen. En inderdaad, tijdens corona had je een soort fear of missing out, dat je geen online training had. Nou, ik heb pas een blog geschreven, is een van de slechtste dingen die je kan doen.
Okay, ja.
Want wat ze vaak vergeten is erbij te zeggen, is dat als je een online training hebt die je SEC verkoopt, dan moet je een behoorlijke maillijst hebben met geïnteresseerden. Of gigantisch veel volgers. Nou, dat is tegenwoordig niet zo makkelijk meer op sociale media. En dat moet je ook erg leuk vinden. Maar je moet gewoon een goede maillijst hebben met geïnteresseerden. Online training verkoop je online met webinars.
Oké.
En dat moet je weten. Ja, een online training doe je eigenlijk omdat je zegt, ik zit zo vol. Hè, ik had iemand die vooral heel erg gericht was op het helpen van managers op een specifiek gebied. Die zat zo vol en die zei, ik kan al mensen helpen met een online training. Want die kreeg gewoon een wachtlijst. Dus dan heet het opschalen. Dan zeg je van, hier kan je vast mee aan de gang. En als ik ruimte heb, dan doen we de coaching bij. In je opschaalfase. Maar zeker niet in het begin. Wat wel handig is, is om te mixen. On- en offline. En, nou, de voorbeeld die ik gaf, hè, dat mensen dus ook graag zelf niet in jouw nabijheid. Want dan gedragen zich soms toch iets anders. Nou, natuurlijk weet je als coach hoe je daar wel doorheen moet prikken. Maar mensen vinden het ook fijn om zelf dingen dan te herhalen. Of met dingen aan de slag te gaan. Dat kan je wel online aanbieden.
Ja,
dus die mix is het krachtigst.
Ik denk even aan het voorbeeld van bijvoorbeeld een werkboekje maken. Of wat jij zegt, in mails korte tips of korte of werkvormen.
Ja, of opdrachten of inderdaad oefeningen. Of dingen die je moet snappen. Misschien hoe je brein werkt of hoe mensen werken of hoe gedrag werkt. Als je daar wat meer achtergrond wil hebben. Dat je daar dan wel een online training van maakt of een aantal video's. Niet te ingewikkeld, weet je, het is allemaal helemaal niet ingewikkeld, maar het voegt ontzettend veel waarde toe in de coaching die je doet of de trajecten.
Ja, maar jouw pleidooi is dus wel, kijk goed in welke fase je zit en niet te snel, eerst heel specifiek en pas gaan opschalen als de tijd daar rijp voor is.
En je de specifieke doelgroep goed kent, dan weet je wat resoneert, dan weet je wat, soms kan je zelf denken, je bent professional, dus je weet van heel veel dingen heel veel. En daardoor is het ook wat moeilijker soms om in de huid te kruipen van je klant. Dus soms kan je denken, oh, ik had verwacht dat ze dit in één keer zouden snappen. Ik merk dat hier wat langer voor nodig is. En dat kan ook vice versa zijn. Als je dat al zou vastleggen in een online training, zou je mooi de plank misslaan. Dus leer ze lekker één op één kennen. Voeg dan in trajecten wat online elementen toe. En als je denkt, nou wow, ik zit best wel vol. Dan is pas een online training maken een goede optie.
Ja, mooie eye-opener ook. In ieder geval voor mij. Aan het begin van het interview noemde je al even dat je ook jezelf moet laten zien. Hè? Dat mensen jou kiezen als persoon. Nou zit daar volgens mij voor veel collega's, ook voor mij moet ik toegeven, nog echt iets op. Nou noem het imposter syndrome of van zichtbaar zijn en mezelf laten zien en mijn kennis verspreiden in bijvoorbeeld een video of in audio. Doodeng. Hoe zou jij ons uit die bescheiden, dat holletje zeg maar, willen lokken.
Ja, uit die comfortzone-bubbel, waar je natuurlijk in het dagelijks leven helemaal niet zo erg hoeft te doen, moet je dat als ondernemer wel doen. En ik snap hem. Heb ik zelf natuurlijk ook gehad. Ja, want ik zat eigenlijk niet eens op social media privé. Vond ik helemaal niks. Maar ik zeg altijd, ik werk op social media. Dat werkt wel. Dat is natuurlijk iets anders. Dat is wat ik heel vaak hoor. Vooral ook, ik ga niet met mezelf te koop lopen. Dat met mezelf te koop lopen vind ik niks.
Zo'n allergie voor veel mensen.
Maar dat hoeft ook helemaal niet.
Oké.
Okay. Anders word je wij van wc-eend, we kopen wc-eend. Dat wil je ook, dat wil je ook niet. Maar de andere kant van het verhaal is dat nu met inderdaad dat aanbod wat toeneemt. Maar ook dat wij mensen ook heel graag de mens zien achter die coach. Of eigenlijk achter de ondernemer. En dat een heel belangrijk deel is van onze keuze.
Aha.
Je hebt toch best wel vaak dat je denkt van, ik snap niet helemaal wat die persoon vertelde, maar het voelde wel goed.
Ja.
En dat zit op dat gevoelsniveau. En dat zit op twee elementen wat het marketing voor coaches en professioneel begeleiders anders maakt dan voor webshops of bankenverkopers of keukenverkopers. Vertrouwen en verbinding moet je opbouwen in je marketing. Want ze kiezen ook echt voor jou, dat ze vertrouwen hebben. Bij die persoon gaat het me lukken. Of die persoon gaat me snappen. Of die persoon gaat me wel die kant op duwen. En dat moeten ze natuurlijk al in je marketing zien. Je marketing is eigenlijk al helpen voordat ze klant bij je zijn. Dus in essentie moet het heel goed bij je passen. Want je wil graag mensen helpen. Alleen zit er dan vaak dat stukje ego tussen van spannend, bang, als ik vervelende opmerkingen krijg.
Ja.
Maar,
plus een soort allergie op commercie misschien.
Ja, 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 misschien ook allergie op commercie. Maar het is in principe geen commercie. Als je gewoon kijkt, ik help ze een besluit te nemen. Ik help ze om het paadje in dat bos te vinden.
Ja.
Hoe vaak heb je misschien mensen dat je zei, oh, wat zonde dat je daarvoor had gekozen. Ik had je beter kunnen helpen. Of wat jammer dat je nu pas bij me komt. Je had eerder bij me mogen komen. Dan heb jij daar dus wat laten liggen. Dus als je het gewoon als helpen ziet. En sociale media of je nieuwsbrief meer als liefdesbriefjes.
Oh, mooi.
Dan voelt het ook gewoon heel erg anders.
Ja.
En met jezelf te koop lopen is dus niet van, oh, kijk eens hoe goed ik hierin ben. Maar gewoon hele kleine verhaaltjes waar een mooie boodschap in zit. Vaak heb je zoveel mooie verhalen in je waarvan je dacht, hey, dat bracht voor mij een verandering. Dat bracht een inzicht. Of hey, dat zag ik bij een klant gebeuren. Het hoeft niet heel groot zijn meetslepen te zijn. Maar net iets afwijkends van wat we gewoon vinden, is al een heel mooi verhaal. Waarom je bent begonnen met je vak, is al een mooi verhaal. Dat is waar mensen op aan gaan slaan.
Oké, want als ik nu kijk naar veel websites om me heen, dan gaat er over mijn pagina heel vaak een soort samenvatting van je cv. Gaat juist meer over die expertise,
expert,
de inhoud.
Niemand heeft mij ooit gevraagd. Nou, ga ik door de mand vallen? Nee hoor. Maar, kijk maar op mijn LinkedIn, daar staat mijn cv. Maar niemand heeft mij ooit gevraagd, en ik heb echt honderden coaches en therapeuten geholpen, naar mijn marketingopleiding.
Nee.
Dus waarom denken anderen altijd van, ik moet het allemaal laten zien? Natuurlijk, en daar gaan mensen van uit, en ik hoop ook echt dat het allemaal goed op orde is bij je.
Ja.
Maar daar gaan ze wel van uit.
Okay.
Het zit echt in dat menselijke aspect waar ze de keuze van maken. En inderdaad, een over mij pagina met je cv of je levensloop, dat is niet interessant.
Mm-hmm.
Maar wel waarom die passie voor je vak is gekomen. Of wel waarom je ergert dat dit vaak anders gebeurt en jij er een andere visie op hebt.
Ja.
Of waarom je zelf iets hebt ontdekt waardoor je bent gaan doen wat je bent gaan doen. Want dan denken mensen als ze dat lezen, oh ja, deze persoon die snapt mij.
Dus echt inderdaad verbinding maken op dat gevoelsniveau. Eigenlijk ook op een soort van gedeelde kwetsbaarheid. Of in ieder geval je eigen transformatie in beeld brengen.
Helemaal dat, ja.
Ja?
Ja, dat zorgt. Dat en hoe kwetsbaar je dat wil doen, daar ben je helemaal zelf bij. Mag je ook in groeien. Je hoeft als ondernemer niet gelijk alles in één keer helemaal goed te hebben. Maar als je die kleine verhaaltjes bij jezelf gaat ontdekken, blijf je heel dicht bij jezelf. En zal je zien dat je echt gaat raken. Daar komt veel. Mensen maken een keuze uit gevoel en niet vanuit verstand.
Ja.
En daarom is heel veel kennis delen vaak niet het antwoord. Hè. Het is inderdaad tease them, not teach them in je marketing.
Mooi.
Je mag ze af en toe door elkaar schudden, af en toe een setje geven. Dat is waar je marketing eigenlijk over moet gaan.
Okay.
Mensen zorgen dat ze bezwaren wegnemen. Want ze denken, ja, dit wil ik, dit heb ik nodig. Dit ga ik bij jou doen.
Ja, vertrouwen. Die quote, tease them, don't teach them, die hoorde ik heel mooi terug in een van jouw podcast-uitzendingen, hè, van de Bloeiende Praktijk podcast. En daar heb je nog meer rake uitspraken. En ik leg je er eentje voor, omdat ik heel erg benieuwd ben wat je daarover wil uitleggen aan ons. Een van de quoten die ik las of hoorde is, eerst feiten, dan gevoel.
Ja.
We hebben het net juist over, in die eerste marketing gaat juist inspelen op gevoel. Wat bedoel jij hiermee?
Ja, hiermee bedoel ik als het gaat om marketing. Ik hoor heel vaak, en dat is ook een beetje nu wat op social media bestaat, het moet allemaal goed voelen in je marketing. En in het ondernemerschap, het moet allemaal goed voelen. Alleen is heel vaak het ondernemerschap niet iets wat je aangeboren is. Per definitie voelt dat niet goed. En marketing ook niet. Dus hoe kan je eerst daar een intuïtie, op je intuïtie afgaan, op je gevoel, als het helemaal niet in, niet dichtbij je ligt. Dus ik zeg altijd tegen mijn klanten, er zijn gewoon een aantal marketingwetten die gewoon werken. Alleen je mag hem wel inkleuren op jouw manier. Maar ga niet eerst denken, ik ga geen mails versturen, want dat vind ik helemaal niets. Terwijl ik zeg, het is wel een van de marketingtechnieken die het beste werken.
Ja?
Ga dan eerst doen. Ga ontdekken hoe het voor jou kan werken. En ga dan pas besluiten, na een aantal keer gedaan te hebben, wat je gevoel erover is.
Eerst doen.
Want de feiten zijn vaak dat het goed werkt.
Ja.
Als het dan werkt, zal je gevoel in één klap ook anders zijn. Want je krijgt leuke reacties. Of er gebeuren dingen dat je denkt, oh wow, had ik niet verwacht. Heel vaak is het vanuit eigen perceptie een gevoel over marketing en ondernemerschap. Terwijl de feiten heel anders liggen. Dus vandaar dat ik mensen altijd uitdaag, ga eerst op feiten af, dan je gevoel. En op een gegeven moment, als het nog steeds niet goed voelt, terwijl het wel werkt, dan moet je hem laten gaan. maar niet andersom.
Oké, dus eigenlijk een beetje vanuit het adagium, meten is weten.
Ja, ja? Ja, dat maakt het ook stuurbaar, je bedrijf. Die feiten, die ga je ontzettend helpen om te weten, dit kan ik inzetten om over, eigenlijk wat je nu inzet voor je marketing, betaalt zich over 30 à 60 dagen terug.
Oké,
dus
dat is
kun je maar beter
regel.
Weten wat je goed moet inzetten. Zo kan je gaan sturen op je omzet.
Oké, en meer een nabije toekomstblik dan een blik in het hier en nu.
Ja, en op gevoel. Okay. Niet alleen op gevoel, maar vooral eerst op feiten.
Yes.
Ja.
En als we nu even een helikopterperspectief innemen op het hele begeleidingsvak en het ondernemerschap daarin. Wat vind jij nou typisch competenties die aanwezig moeten zijn bij een voor een bloeiende praktijk?
Nou, er zijn er natuurlijk wel meer, maar degene die ik denk aansluitend op wat we hebben besproken, is vooral ook gaan doen. Je bent natuurlijk vooral vaak een kenniskanon, heel goed in je vak. En dat, nou, wat ik al zei, dat marketing en ondernemerschap is dan spannend. Het hoeft allemaal niet gelijk perfect, maar achter je laptop ga je niet weten. Dus het is ook gewoon doen. Hè? Dus vaak zijn we met social media, het moeten helemaal fantastische berichten zijn. Ik zeg altijd, je moet die spieren om te schrijven, om wat zichtbaar te worden, mag je ook trainen. En doen is dan eigenlijk gewoon altijd het antwoord. Gewoon gaan doen, door te gaan netwerken, door inderdaad zijn social media posts te plaatsen. Toen ik ook periodes had dat ik dacht, nou, ik vind het niet allemaal zo makkelijk, ging ik juist de social media posts plaatsen. Juist op LinkedIn, vond ik net wat spannender. Maar daardoor kreeg ik altijd wel eens een berichtje, waardoor ik vanuit een spiraal zat waarvan ik dacht, waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Het ook weer eigenlijk omhoog ging, omdat ik ging doen.
Ja.
En door stil te gaan staan en te bevriezen, wordt het ondernemerschap best moeilijk en maak je het jezelf zwaar. Dus doen, actie en besluiten durven nemen.
Oké, dat doet mij denken aan een quote. Just take the first step, there will be ground.
Ja, en wat ik ook vaak doe is een spel met mensen als ik live dagen heb, is doe de eerste stap en de weg ontvouwt zich vanzelf.
Aha.
Dat komt dan veel makkelijker op je pad. Maar heel veel dingen overdenken, dus de ondernemer kan beter een doener zijn dan een denker.
Mm-hmm.
Of als je denker bent, weet het gewoon van jezelf en zet jezelf op bepaalde manieren in de doelstand. Daar heb je natuurlijk ook, kan je voor jezelf ook trucjes voor hebben van nu moet ik het op deze manier doen. Maar dat doen is echt wel een hele belangrijke competentie. En snel besluiten nemen.
Ja,
ja.
Wat minder Rodin-achtige denker zijn.
Ja, ja.
En wat meer een liefdevolle schop onder je eigen kont.
Ja. En dat is het. Je doet het zelf. Niemand let op je. Je hebt geen beoordelingsgesprekken, zeg maar, als het gaat over je ondernemerschap. Dus je moet wel jezelf in die actiestand kunnen zetten. Dat is echt een van de belangrijkste. Degenen die dat doen, worden meestal een stuk succesvoller dan degenen die veel overdenken en het langzaam doen.
Ja. In het reflecteren blijven, zeg maar. Ja. Nu heb ik een aantal coaches gevraagd van, goh, wat zou jij nou willen weten over het begeleidingsvak en het ondernemerschap daarin? En er zijn er een heel aantal die net als ik op dit moment nog voor andere opdrachtgevers werken. Dus we hebben ons weliswaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De meeste van ons zijn best blij of zelfs heel bevlogen over het werk dat ze doen. Maar we zijn dus ons geld aan het verdienen met opdrachten voor andere opdrachtgevers.
Ja.
En dan kom je dus op een gegeven moment in een spagaat te staan van ja, daar komt nu mijn continuïteit vandaan. Ik heb die inkomsten ook nodig, wat zonde om die dan te laten vallen.
Ja.
En dan zit je dus op een gegeven moment in die spagaat van ja, als ik nu dan ga investeren en mijn eigen merk ga ontwikkelen, op korte termijn verlies ik dan even wat inkomsten. Dus die sprong, die spagaat, hoe zou jij daar, wat is daar jouw eerste ondernemersadvies om die sprong te maken?
Heel bekend, hè? Of nog in loondienst daarnaast, die hoor ik natuurlijk ook heel vaak.
Ja.
Niks verkeerd mee, want als je dat wat rust geeft om je te ontwikkelen in het ondernemerschap, dan is dat natuurlijk prima. Het andere voordeel is ook, je hebt niet al te veel tijd, dus je moet wel in de toestand komen.
Ja.
Maar er is natuurlijk ook een nadeel dat je altijd weg kunt duiken voor dingen die net iets spannender zijn. Want er zit toch al een vaste inkomstenbron. Hè? Dus daar zit inderdaad ook die spagaat. Vervolgens ook, wat ik heel vaak zie, is dat je energie. Hè? Dan heb je allemaal ideeën voor je eigen bedrijf, maar je hebt nog steeds die uren te maken voor die opdrachtgever. Nou, om ook niet helemaal een soort quote queen te worden, maar die mij erg geholpen heeft, ik heb ook een situatie gezeten, is succes heeft ruimte nodig.
Aha.
Je kunt pas het goed van de grond krijgen als je inderdaad zegt, wij spreken, ik werk 3 dagen nog voor een organisatie, per september, ik noem maar eventjes wat, stop ik daarmee en wordt het 2 dagen of wordt het 1 dag. Of zet ik mezelf een maand even helemaal in de stand van geen opdrachten. Ligt natuurlijk even aan wat je situatie is. Maar zet piketpalen neer. Ik heb er ook een podcast in over opgenomen. Want ik merk dat heel veel mensen helpt. Omdat het vaak het idee is, als mijn bedrijf, mijn praktijk bloeit, gaat bloeien, dan stop ik er wel mee. En zo werkt het net niet.
Andersom.
Je moet zelf die ruimte maken om het te laten bloeien. En ook van het idee af. Hè, want ik had laatst was ik een gastdocent bij een opleiding. Deed een rondje. En te vaak werd mij daar gezegd van, ja, en ik heb er nog een baan bij voor de zekerheid, hè? En toen zei ik ben nooit zekerder geweest van mijn inkomen. En is nooit hoger geweest nu dan dat ik ondernemer ben.
Ja.
Dus ik heb veel meer zekerheid, veel meer professionele vrijheid. En ik verdien ook nog meer als ondernemer. Dus wat je zegt, wat ik jou natuurlijk ook een beetje hoor zeggen, dan ben je natuurlijk wat zekerder van.
Ja.
Dat is niet zo. Als je maar dat ondernemen gaat snappen en het systeem in je bedrijf brengt. Pas dan ga je ervaren. Omdat je geen ondernemerskennis hebt, weet je dat niet. En zo hou je je eigen werkelijkheid in stand, maar het is niet de waarheid. Dus zet piketpalen, dan wil ik gewoon minder werken of minder voor die opdrachtgever. En dat zorgt dat je ook voor jezelf die zet in de rug creëert. Dat je er echt aan de bak moet om je eigen bedrijf. Want het gaat niet organisch, het gaat niet, niet vanzelf. Maar succes heeft ruimte nodig. Die heeft mij daar heel erg in geholpen. Dat ik echt dacht van, nou, de sprong moet ik nu nemen.
Ja.
En hoe groter die sprong is, hoe spannender.
Ja.
Hoe meer je ook investeert daarin. Of je vaste salaris zeg maar moet laten liggen. Hoe beter je tot bloei komt. Want je moet wel dan.
Ik geloof je heel graag. En ik denk dus inderdaad nu aan die metafoor van die bloem en dat steeltje.
Ja, ja.
Dus echt wel voldoende water geven.
Water durven geven. Af en toe een plants. En inderdaad, als dat je blijft kijken en denkt van, goh, kijk of die gaat bloeien en dan ga ik stoppen.
Ja, ja, ja.
Nee, dat werkt niet.
Oké, helder. Nou is de LVSC natuurlijk ook een community waarin mensen in het begeleidingsvak elkaar ontmoeten.
Ja.
Jij werkt onder andere ook met een community. Wat valt jou daarin op? Wat is de meerwaarde van mensen die in hetzelfde zitten en dingen met elkaar delen?
Ja, ik heb daar best wel misschien een pittige visie op. Ik zeg altijd tegen mensen die in mijn programma zitten, die zitten dan een jaar lang ook in een community. Ga niet masterminden met elkaar. Want je bent nog niet zo ver dat je elkaar echt goed kan adviseren. Ik zie daar gewoon niet altijd de beste advies over en weer.
Dat is dus masterminden. Gaan.
Ja, dat is bij ons heet dat meer masterminden.
Okay.
Intervisie.
Ja.
Maar help elkaar wel als het gaat om dat setje in je rug en accountable blijven. Dus inderdaad tegen elkaar zeggen, hey, je zou nu toch dat af hebben. Of je zou nu toch, ik noem maar wat, 2 posts op social media doen deze week. Dat soort dingen waarvan je denkt, oeh, daar kruip ik op weg. Maar elkaar daarin helpen, dat is echt wat de community voor meerwaarde heeft. Natuurlijk ook een aantal praktische zaken. Hoe doe je dit, hoe doe je dat met de declaraties of de facturen. Maar wat ik ook zie wat heel erg helpt, hè, bij mij heb je dan inderdaad coaching sessies in een groep, dat de vragen van anderen en uiteraard mijn antwoorden daarop ontzettend helpen. Omdat je vaak niet weet, vooral in het ondernemerschap, welke vraag je moet stellen en welke mogelijkheden er zijn.
Okay.
En doordat we bij elkaar zitten, het zijn coaches, counselors, trainers en therapeuten.
Ja.
Maar wel allemaal eenpitters die met mensen werken. Heb je ook een kijkje in elkaars keuken, ook al is die net wat anders. En dat zorgt dat je wat over grenzen heen kan kijken. En heel veel leert van vragen van anderen. Dus dat is wat bij mij in de community heel goed, goed werkt.
Ja, dus echt het collectief leren, het elkaar die drempel over helpen en een stok achter de deur creëren.
Ja,
buddies.
Ja, buddies ontstaan er ook heel vaak, ja.
Herkenning ook, hoor ik erin terug. Herkenning van, oh.
Is ook fijn als je soms denkt, ben ik nou de enige die dit hartstikke moeilijk vindt? Dat is ook natuurlijk fijn. Maar zeg ik altijd, ga dan met elkaar ook heel constructief elkaar dragen. In plaats van met de wolven meehuilen, want dan helpen we elkaar niet. Je moet als ondernemer wel heel goed altijd die energie blijven. Dus dat is ook wat ik ze leer. Daar heb je zelf ook zoveel aan dan.
Ja, helder, super. Ik merk dat ik vol zit met nog veel meer vragen over het ondernemerschap. Maar voor nu in ieder geval nog eentje. Wat zijn in jouw ogen quick wins voor begeleiders die nu luisteren en die zeggen van, goh, hoe kan ik vanuit de gedachte keep it stupidly simple toch iets komende week doen?
Ja.
Waar denk jij dan als eerste aan?
Ja, als ze dan inderdaad zoiets hebt van, nou, er mogen nog wel, zit dat gaat in mijn agenda, er mogen nog wel wat klanten bijkomen. Heb ik er een paar, ik heb een keuze moeten maken, want ik heb altijd 9 soort quick wins om de volgende dag al klanten te hebben. Maar wat altijd helpt, hij is misschien kipsimpel, maar ga misschien morgen toch maar doen. Als jij wat meer klanten wil hebben, is je eigen netwerk activeren. En dat zijn eigenlijk 2 netwerken. Dat is je vrienden, familie, uiteraard degene die jou goed hart toedragen. Dat je die toch aangeeft, zeker als je net begonnen bent. Joh, dit doe ik voor deze mensen. Dat is natuurlijk die doelgroep die belangrijk is. Ken je iemand die? weet je iemand die? Dat is zeker als je net begint. En het is misschien net zoals dat je wel eens denkt dat je denkt van, oh ja, die was een eigen bedrijf begonnen en ze hebben het al zo'n paar keer uitgelegd. Maar geen idee en ik durf het niet te vragen. Zorg altijd dat je daar een hele korte pitch bij doet. Dus mail of app, maar vraag het gewoon. Mensen zijn je echt vaak heel goed gezind en mensen willen heel graag helpen. Dat onderschatten we. Alleen je moet ze wel vragen. En als je er een hele korte pitch bij doet, ik help deze doelgroep met zodat ze, dan heb je waarschijnlijk alweer iemand in je vriendengroep of familie die denkt, oh, mijn zus of hey, mijn vriendin. Dus die helpt eigenlijk altijd. Maar dat kan je ook door je professionele netwerk. LinkedIn is daar natuurlijk ideaal voor. Dus ga eens door je connecties. LinkedIn is het heel gebruikelijk dat je gewoon eens iemand zegt, hey, we hebben elkaar op lage school gezeten. Ik zie nu dat je dat doet. Zullen we een virtueel kopje koffie drinken? Nooit vragen helemaal. Echt een kopje koffie? Dan denkt iemand, nou, daar heb ik geen tijd voor.
Okay.
Maar via Zoom of Teams, dan denken mensen, oh, leuk. Of we zitten samen in hetzelfde vakgebied. Misschien is het een keer leuk. Of ken jij iemand? Dus LinkedIn is daar ook heel erg helpend in. Dus je netwerk, mensen vragen, heel graag helpen ze. Maar je moet het wel heel even vragen. Een andere is oud-klanten. Dus als je al wat meer klanten hebt gehad, bel eens je oud-klant op. Is altijd leuk. Hoe gaat het ermee? Hoe staat het ermee? Je zal zien dat er altijd een aantal zijn die zeiden, oh, wat goed dat je belt. Ik moest een paar keer aan je denken en je kan bijna gelijk je agenda trekken. Dat ze zeggen, ik zou toch nog graag weer. Hè? Of ze misschien wel terugvallen. Of... Dus heel vaak komt daar al een klant uit. Anders hoor je ook gewoon weer hoe het met iemand is. Nou, fijn voor je zelfvertrouwen. En heb je nog te weinig reviews, zeg je, ik ben mijn website aan het bijwerken, zou je nog een review willen geven? Dus je vangt er heel vaak een klant mee, zelfvertrouwen en een review.
En even een review toelichten, dus dat is een quote van iemand wat die aan jouw hulpverlening gehad heeft.
Ja, nou iets meer dan een quote is een review of referentie, is eigenlijk een wat uitgebreider stukje tekst waar iemand aangeeft inderdaad wat hij aan jou gehad heeft. Maar ook op welk punt stonden ze dat ze jou nodig hadden. Want daar staan al jouw potentiële klanten ook. Dus een review, 80-90% van de mensen gaat af op reviews op je website. Dus onderschat dat niet, dat is echt heel hoog.
Jemen.
En ze lezen gemiddeld 4-6 reviews voordat ze een besluit nemen. Dus je hebt er een paar nodig. En nou, bij deze podcast delen we ook een reviewformat die ik heb gemaakt, waar de 4 beste vragen op zitten. Omdat je ook daar, mensen willen vaak een review geven, maar vraag het ze. En help ze ook met bijvoorbeeld een mail. Vind je het moeilijk? Want dan denk ik zo'n review, wat moet ik zeggen? Dan vraag je gewoon van, ik heb 4 vragen. Joh, vul ze in. Ik redigeer wel. Als je niet zo best in Nederlands bent, maakt me niet uit. Dan hou je namelijk ook nog een heel klein beetje regie. Als je denkt, nou, heel fijn dat je het zegt, maar dat dient me niet zo erg. Maar je hebt gewoon echt de 4 beste vragen en dus de antwoorden, waardoor je heel snel ook weer nieuwe klanten aan kunt trekken. Dus
mooi. Ja,
dus die geef ik heel graag mee als takeaway en als download.
Ja, dus weliswaar wel een oprechte ervaring die gedeeld wordt, maar met een beetje geredigeerd, waardoor die ook echt optimaal effectief kan zijn.
Ja, dat je sowieso mensen helpt. Ze gaan makkelijk een review geven als jij hun 3 of 4 vragen stelt.
Ja, laagdrempelig.
Dan denken ze, oh, want anders weten ze ook natuurlijk niet waar we het over hebben. Jij krijgt daardoor de reviews die gewoon echt door deze mensen gegeven zijn, maar wel wat gestructureerder op vragen die jouw potentiële klanten ook helpen. En ik zeg altijd, je helpt mij ermee, maar je helpt ook andere mensen die met hetzelfde probleem zitten. Nou, daar staan ze eigenlijk altijd aan. En die 4 vragen zijn heel erg helpend.
Ja, want als ik denk aan wat voor velen van ons echt een primaire drijfveer is, dan is het wel, ik wil die ander verder helpen.
Ja.
En hoe meer mensen we verder kunnen helpen, hoe beter. Dus dat is dan, vind ik, ook wel weer om uit de spagaat te komen van, oh, maar ik moet met mezelf leuren of het is commercie. Ja. Maar dat je zegt, nee, er kunnen dus, als ik goed onderneem, kunnen er meer mensen gebruik maken van de diensten die ik denk dat die waardevol zijn. Ja. En waarvan ik ook al heb ervaren van een aantal oud-cliënten.
Ja, het gaat eigenlijk om impact maken. Hè?
Ja.
Ondernemen is eigenlijk het vehikel om meer impact te maken.
Ja,
en dat is denk ik waar iedereen wel voor aan gaat staan die met mensen werkt.
Ja, want dat gaat uiteindelijk ook over het dienen van de maatschappij.
Ja, zeker. Ja.
Mooi. Ontzettend bedankt, Ingrid, voor alles wat je met ons hebt willen delen. Er komt dus een format met die 4 vragen voor een review. Dus ook daar dank voor die handreiking. Ik heb nog 1 allerlaatste vraag. Als jij kijkt naar jouw ondernemerschap nu, waar haal jij het meeste plezier uit?
Het meeste plezier haal ik uit, en dat is ook echt waarom ik ondernemer ben geworden, is dat wat ik mensen leer, zie ik ze bij wijze van spreken morgen doen en zie ik ook het effect van. En dat was ik een beetje kwijt in een grote organisatie. Kon ik geen deuk in de pakje boter slaan, want iedereen moest een plasje eroverheen doen. En nu, wat ik vandaag leer, zie ik gelijk de twinkeling in de ogen van mijn klanten. En ik zie ze het eigenlijk de volgende dag gelijk doen met allerlei mooie effecten daarvan. En dat is echt waar ik voor aan ga staan.